Welkom bij Kom, de podcast met waardevolle gesprekken over communicatie in de breedste zin van het woord. Want alles is immers communicatie en iedereen heeft er verstand van, toch? Mijn naam is Bianca Groot en ik ga in gesprek met mensen om die zaken naar boven te halen waar communicatieprofessionals wat aan hebben. Of elke professional eigenlijk. Dus kom, lekker luisteren. Monica Wichman, verandercommunicatie-expert, adviseur, spreker en auteur. Zij combineert als geen ander kennis van en ervaring met communicatie, organisatiekunde en psychologie. Zowel in haar opdrachten als in haar handboek over verandercommunicatie, Draagvlak al geregeld. De nu al succesvolle opvolger van Regel jij draagvlak uit 2011. Welkom Monica.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Leuk om hier te zijn.
Veranderen verandert continu en er is geen hapklare succesformule voor verandercommunicatie die altijd werkt. Dat zijn jouw woorden, op je eigen achterflap.
Ja, klopt.
Maar waarom dan toch nog weer een boek over verandercommunicatie?
Nou, omdat er geen standaard formule is, betekent het niet dat er niets is wat je kan helpen. Ik geloof alleen dat je een verzameling van tools en methodieken en voorbeelden en lijstjes en dat soort dingen allemaal bij je in je tas moet hebben, zeg maar. En dat je per keer moet kijken van, nou, wat past nu hier? Wat is voor dit vraagstuk in deze organisatie nu handig?
Ja.
En dus eigenlijk, om dat goed te kunnen doen, moet je zorgen dat je gereedschapstas, zeg maar, zo veel mogelijk gevuld is. Dus vandaar dat ik dacht, dat was eigenlijk begonnen toen ik ook workshops gaf, interne communicatie bij veranderingen. Dan vroeg ik aan het begin van 2 dagen, nou, wat wil je leren? En dan zeiden mensen allemaal dat, precies dat. Nou, ik wil tips, voorbeelden, modellen. En dan stopte ik ze 2 dagen helemaal vol. En aan het einde van die 2 dagen zeiden ze, nou, echt fantastisch, zo blij, zoveel. Ik zou nog wel meer willen.
Ja, ja.
Dus ik constateerde gewoon een soort onstilbare honger eigenlijk naar dat antwoord. Wat er dan niet is, maar dan zoveel mogelijk antwoorden. Dus toen dacht ik, nou ja, wat ik dan kan doen is in ieder geval een keertje opschrijven wat ik daar vertel. Ja. En zo is dat begonnen. En je merkt dat dat ook echt in een behoefte voldoet.
Ja.
En dat vond ik ook, dat wilde ik ook anders doen in mijn boek dan, zeg maar, in standaard lesboeken. En lesboeken heb je natuurlijk heel erg van, nou, je gaat eerst van de definitie en dan ga je de koninklijke route belopen. Maar wij lopen allemaal in organisaties waar je halverwege op een rijdende trein moet stappen die bovendien helemaal verkeerd rijdt en waarvan je denkt, ja, zitten daar wel de juiste mensen op? En daar moet je dan een oplossing bij verzinnen. Dus ja, dan helpt zo'n koninklijke route niet altijd.
Nee, nee.
Dus dan moet je gewoon kijken, oké, wat heb ik allemaal bij me en wat kan ik nu gebruiken?
Je stapt in, je kijkt wat er nodig is en je pakt uit je tas wat er beschikbaar is.
Ja,
dus het is
wat
een soort
kent. Ja.
Bloemlezing aan van alles op het gebied van organisatiekunde, veranderkunde, communicatie, wat wij vinden in jouw boek.
Ja, waarbij ik wel echt mij richt op communicatieadviseurs die voor een verandervraagstuk staan. Okay. Ja, dat werd dan ook van wel eens tegen mij gezegd, ja, je moet je op management richten, want dan heb je veel groter publiek. En toen dacht ik, ja, maar daar gaat het mij helemaal niet om.
Nee.
Ik wil juist die communicatieadviseur helpen die ik in mijn workshop zie en die echt op zoek is naar tools.
Ja.
Dus daar schrijf ik het echt voor. Uiteindelijk lezen ook andere mensen het, hoor. Maar die heb ik wel voor ogen. En wat je gewoon merkt, ik heb natuurlijk 10 jaar bij mijn hoogleraar management van verandering gewerkt.
Ja.
En daardoor heb ik heel veel organisatiekundige kennis over veranderen opgedaan. En je merkt dat niet iedereen dat zomaar in zijn bagage heeft. Dus dat neem ik ook mee, maar wel vanuit het idee dat jij er als communicatieadviseur eens mee moet. En hetzelfde geldt over gedrag. Dat is natuurlijk helemaal een hype geworden de afgelopen jaren. En er is heel veel kennis over. En ja, als ik daar iets over zeg, dan zeg ik ook altijd meteen van, ja, disclaimer, dit is een apart vak. En als je echt daar iets mee wil, wat echt klopt, dan moet je daar experts bij halen. Maar als communicatieadviseur is het toch wel goed om er iets vanaf te weten. En quick and dirty kan je toch wel een paar dingen voorkomen dat je die fout doet en misschien tools in vinden of inzichten om het anders te doen.
Want jij zegt, ik ben begonnen bij een organisatie. Wat zei je nou? Professor?
Ja, of hoogleraar.
Ja, hoogleraar.
Ja.
Vertel eens, hoe kwam je daar terecht?
Hoe kwam ik daar terecht? Ja, dat is een goede vraag. Dat was weer via een vriendin van mijn broer. Die werkte daar. Ja, zo gaat het altijd. Ja, ja. En die was dus hoogleraar aan de VU, management van verandering. En die kwam bij alle organisaties via studenten. Ja. En dan ging het altijd over organisatieveranderingsvraagstukken. Het was zeg maar wat je mensen noemen een bijklussende hoogleraar. Dus dan zag hij dat daar een vraag lag. En dan schoof hij daar een organisatieadviseur naar binnen.
Ja, ja.
Maar hij kwam er ook achter dat de een naar de ander zei, ja, maar die communicatie die is zo ingewikkeld. Dus toen dacht hij, nou, als ik nou iemand ook op dat gebied in huis heb, dan kan ik die ook naar voren schuiven. Dus zo ben ik via hem daarmee in aanraking gekomen. En dus behalve dat hij adviseerde en dus via hem allerlei opdrachten binnenkwamen, gaf hij ook heel veel les. En dan ging hij bijvoorbeeld bij SWOT, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Twente. Ik weet niet of je het kent.
Ja,
en ook Nijenrode. Dan werd hij ingehuurd om 2 uur te praten over management van verandering. En dan zei hij, nou, dan kom jij mee en doe jij 10 minuutjes over communicatie. Dus ja, zo begon het dan altijd. Maar nou, ten eerste leer je dan van, nou, ik moet wel die 10 minuten heel goed in elkaar hebben zitten. Dus ik moet weten wat er op het laatste moment de inzichten zijn en wat ik precies voor managers goed kan neerzetten om hen te helpen. Maar ja, je merkt dat het werd altijd meer, want ze hadden zoveel vragen daarover. Dus ja, en zo ben ik ook in dat lesgeven begonnen.
En dan blijkt communicatie toch wel wat belangrijk te zijn, dat mensen misschien op voorhand bevroeden.
Nou, ik denk altijd, communicatie wordt zowel overschat als onderschat.
Oh, ja?
Ja, in de zin van, ze weten wel dat het belangrijk is, maar ze weten niet altijd precies wat en hoe. Dat is een ding. Maar het is vooral, het wordt onderschat omdat ze denken van, we zijn helemaal klaar met het hele programma en dan moet het even nog gecommuniceerd worden.
Ja, ja,
en dan
ja, ja.
denken ze dus aan het stukje op intranet. En het wordt overschat, hè, dus daar komt ook de titel van mijn eerste boek vandaan. Was iemand die in mijn klas zat en die vertelde dat ze bij een woningbouwcorporatie werkte waar een grote cultuurverandering was. En aan het einde zei de directeur van, oké, nou, dan gaan we het zo doen. En toen keek hij naar haar en toen zei hij, en regel jij dan het draagvlak? Zo van alsof communicatie dan alles gaat oplossen. Dus ja.
Ja, en dit is een serieuze vraag.
Precies. Ja, precies. Ja, het was een serieuze vraag, ja.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, grappig is dat toch.
Ja.
Als je dan kijkt naar het boek wat je in 2011 hebt geschreven, dit is echt wel een fikse update daarop. Mm-hmm. Wat zijn de grootste verschillen, of grootste eye-openers die je nu hebt gekregen, die er toen nog niet in zaten?
Nou, verschil is veel meer dat de tijd natuurlijk veranderd is. Dus dat, dat ik in dat eerste boek nog uitleg wat social media zijn. Staat er echt zo op Twitter, 140 tekens.
Oh, echt? Ja.
Dat is niet meer voor te stellen. Maar 2010 was dat echt nog nieuw, moest je dat mensen uitleggen. Het woord agile komt er helemaal niet in voor. Dus dat is wat verouderd is, waarvan ik echt dacht van ja, nou, ik kan dit boek niet nog een keer drukken nu. Want dat voelt gewoon niet goed.
Nee.
Dus dat was eigenlijk wel eens een van de eerste triggers dat ik dacht, het moet anders. Toen ging ik kijken van nou, oké, hoe pak je dat dan aan? Ga je dan zeg maar de tekst van vorige keer erbij pakken en woordjes en zinnetjes veranderen? En dat voelde gewoon helemaal niet meer goed. Want ik denk, ja, ik ben 12 jaar verder, 12 jaar meer ervaring. Het veranderen verandert, dat zie ik heel sterk.
Ja?
Dat mensen, ja, dat, dat toch die maakbaarheid er nog veel meer in zat 12 jaar geleden.
Okay.
Van en dat is natuurlijk nog steeds zo, een heleboel organisaties zo. Maar we gaan wel steeds meer agile veranderen. We gaan steeds meer doen en denken tegelijk.
Ja,
design thinking,
uitproberen.
Veel meer het besef dat je in kleine stappen moet veranderen in plaats van de cultuur veranderen. Ja. Wat natuurlijk niemand
in één
weet
klap.
Wat het is.
Ja.
En dat je dat in 5 stappen dan kunt doen of zo. Dus dat veranderen is heel erg veranderd. En als je dan gaat kijken naar de communicatie, dan verander je bij wijze van spreken mee. Want ik zit dan ook in een scrum team en dat werkt gewoon anders en ik krijg een andere rol. Ja. Maar het viel me ook wel op dat er binnen het communicatievak niet zoveel verder veranderd was. Dat we natuurlijk nog best wel veel dingen hetzelfde doen. Want we hebben dezelfde tools en dezelfde behoeftes, ja, je moet toch je boodschappen maken, je moet toch artikelen maken, je moet bijeenkomsten doen. Ja, en je kan zeggen, het verschuift een beetje van zenden naar interactie, naar luisteren. Daar zie ik echt wel veranderingen, maar die zijn wat subtieler, vind ik.
En wat had jij graag gezien aan verandering in communicatie ten opzichte van het verandervak?
Ik zou denken of hopen dat communicatie wat meer het voortouw zou nemen. Hè? Als we allemaal zeggen het is zo belangrijk en het begint en start eigenlijk met communicatieverandering, ontstaat in interactie. Het zou toch mooi zijn als we qua positie wat opschuiven, dat we veel meer het voortouw nemen in nadenken over verandering en het bij elkaar brengen van mensen daarover.
Ja.
Dat gebeurt wel, maar
kan wel nog wat meer.
Zou nog wat sterker kunnen, denk ik. Ja.
En je hebt het over in positie komen. Hè? Want dat is ook iets wat ik wel vaker terughoor van mensen die opdrachten doen bij opdrachtgevers. Ik kom binnen als communicatiemens en ik zit aan het einde van de lijn. En ik krijg, net wat jij net zei, regel de draagvlak of maak een tekstje.
Ja.
Heb jij tips of ideeën bij hoe je dan die positie kunt pakken? Van?
Ja. Ja, ik vind dat een van de belangrijkste dingen die nog niet goed gaan. Dat ik zie... ook collega's van interim opdrachten, die maken plannen waarvan ik denk, ja, als je een opleiding zou doen, dan zou je er een 8 voor krijgen. Maar hier gaat het nu niet werken.
Ja, ja, ja.
Omdat je die opdrachtgever niet mee hebt genomen. Omdat je niet dat spel speelt van hoe dat gespeeld moet worden.
Vullen we nog te veel in?
We zijn te dienstbaar, denk ik.
Oké.
Okay. We zijn dienstbaar en we zijn bescheiden. En misschien niet savvy, niet zo straatslim, om het maar even in het Nederlands te houden.
Ja.
Van hoe pak je dat nou aan? Als je nou ik heb dan zo'n opdrachtgever die echt gewend is, die gewend is van nou, er komt een groot veranderproject. En die zegt dan letterlijk: zorg jij voor een stukje communicatie? En die bedoelt dan een stukje op internet. Ik heb nog even over gedacht om dat als titel van mijn tweede boek te nemen. Nou, maar ik dacht, ik wil niet bekend staan als de schrijver van het stukje communicatie.
Nee. Maar het is wel typerend, inderdaad.
Het is wel heel typerend. Ja. En denk van ja, hoe heb ik het nou met haar gedaan? Dus ik heb. Zij was eigenlijk al meteen aan het klagen over van alles. En toen heb ik gewoon toch een half uurtje met haar gezeten. En zeg, joh, luister. Het lijkt mij het beste voor het project als iedereen op zijn expertise wordt ingezet. En volgens mij is dit mijn expertise. Ja, het klinkt nu heel brutaal of zo. Maar ben ik helemaal niet. Hè? Ik ben heel erg ook dienstbaar. Maar toch heb ik dat wel op tafel gelegd. En dan heb je al meteen een iets andere verhouding. En vervolgens, als je dan iets gaat uitwerken, dan doe ik dat ook altijd heel erg schetsmatig in het begin. Dus ik ga niet, zeg maar, de vraag en dan kom ik 2-3 weken later met een uitgewerkt plan. Nee, dan ga ik naar haar toe. Ik zeg, joh, ik heb het zo geschetst. Volgens mij, een mindmap of... volgens mij moeten we deze kant en ik zie dit helemaal niet opgepakt worden. Klopt dat? Of zouden we die kant? Of wie zou ik er dan bij kunnen halen? En dan haar veel meer meenemen in dat denkproces, waardoor, ja, in dit geval in ieder geval werkt het. Het werkt niet bij elke opdrachtgever.
Nee.
Maar bij haar werkte het wel, dat ze een soort bepaalde vertrouwen kreeg in mij.
Ja.
En dus op een andere manier gingen samenwerken. Sowieso, wat als dat niet kan, wel denk ik heel erg staan op dingen toetsen.
Ja.
Kunnen we dit eens een keertje voorleggen? Deze boodschap of deze aanpak? Helemaal in het begin. En dan krijg je dus feedback van de personen waar zij ook dan veel belang aan hecht. En dan, ja, dat helpt altijd. Dat is natuurlijk ook altijd, je bent ook altijd een schakel als communicatie. Je hebt je opdrachtgever, je hebt je doelgroep en jij zit er tussenin. En als jij soms zegt, ja, maar dat vindt die doelgroep niet oké, dan zal die opdrachtgever denken van, ja, dat denk jij. Maar als je ze samen laat praten en luisteren, dan ontstaat er iets anders.
Doen we te veel aannames nog? Opdrachtgevers en communicatiemensen?
Ja, iedereen. elke dag het leven toch?
Ja.
Je kan ook denk ik niet zonder aannames.
Nee.
Maar het is er wel ook goed voor om af en toe als je denkt, hey, het loopt niet helemaal of ik zou het anders willen, dan even alert te zijn op welke aannames doe ik eigenlijk.
En dat ook daadwerkelijk even te vragen.
Ja, precies.
Je had het net al even over gedragsbeïnvloeding. En dat zo'n vlucht heeft genomen eigenlijk de afgelopen jaren. Wat vinden we daarvan terug in jouw boek?
Dat was heel grappig dat je dat nou vraagt. Want toen ik mijn eerste boek uit had gebracht, toen was het echt nog zeg maar warm van de drukpers af. En toen vroegen mensen aan mij, waar gaat je volgende boek over? En toen dacht ik, alles wat ik weet staat hierin. Hoezo? Maar toen dacht ik wel van, nou, als ik het doe, dan gaat het over gedragsverandering. Want daar, ja, dat gebeurt allemaal van alles. En dat is zo interessant en zo leuk. Maar eigenlijk heb ik daar te lang mee gewacht, want inmiddels is het gewoon echt een vak geworden. En heb je bureaus en opleidingen en wetenschappelijke onderdelen van de universiteit die zich mee bezighouden. Dus ik ben daarna eigenlijk weer wat bescheidener geworden. Wat ik net ook al zei, dat ik dacht, ik wil me absoluut niet als gedragsveranderaar neerzetten. Maar ik probeer wel heel erg die communicatie... kans te benadrukken dat je als communicatieadviseur heel vaak het bos wordt ingestuurd met een verandering waar een gedragsverandering in zit. En die wordt wel of niet benoemd. En als hij benoemd wordt, dan wordt hij vaak heel vaag benoemd. Mm-hmm. Van, ja, mensen moeten beter samenwerken. Of
klantvriendelijker zijn.
Ja, precies. Ja. Resultaatgerichter. Mm-hmm. Noem het allemaal op. Je kan ze zo de gracht mee dempen met dat soort woorden. En niemand definieert wat dat dan is. En hoe dat eruit ziet. En wat we nou precies anders zouden willen zien. Wat ziet er vandaag anders uit dan morgen? Dus die boodschap geef ik heel erg mee. Dat is een belangrijke. En de andere, wat ik ook een hele belangrijke, nou, twee eigenlijk nog. Eentje dat je het makkelijk moet maken. We zijn echt koningin om dingen ingewikkeld te maken. Neem vooral bij ICT.
Ja?
Als er dingen, veranderingen zijn, dat je echt denkt, dan krijg je een heel A4'tje met ingewikkelde namen en plaatjes. Terwijl als ik denk, als ik die ene website weet en ik daar moet daarheen, is ook voldoende.
Ja,
weet je?
Ja, ja.
Mensen maken heel veel teksten bombard in, denken aan hun eigen referentiekader van deze informatie wil
voor
iemand.
Voor hen is dat belangrijk.
Voor hen is, ja, maar dus hoe kan je het simpeler maken? En nou, zo mogelijk het hele systeem, maar daar hebben we niet altijd zeggenschap over. Mm-hmm. En de derde is ook, en dat heeft een beetje te maken met het concreet maken van het gedrag, maar dat gaat heel erg over van hoe dan? Dat vind ik altijd mooi, de boek van Chip en Dan Heath. Ik weet niet of je dat zegt, dat heet Switch. En die maakt een vergelijking met een olifant. Ja, gaat misschien een beetje ver, maar het is wel weer een leuk boek. Moet je maar eens kijken.
Yeah.
En die zegt van, ja, als je iets wil veranderen... dan heb je de bereider op de olifant. Die denkt na over de route, dus de ratio eigenlijk een beetje. Je hebt die olifant zelf, die denkt, hey, ik zie daar een lekker hapje, ik ga naar rechts. En je hebt het pad waar je op loopt. En wat wij heel vaak doen, we proberen die ratio te beïnvloeden. We proberen ook wel die olifant op dat pad te houden. Maar we leggen het pad niet helemaal uit.
Nee.
Wat moet je nou precies doen? Dat heeft te maken met het expliciet maken. Dus het mooie voorbeeld is altijd eet gezond. Ja. Ik weet niet of jij wel eens krant leest, maar de ene dag is broccoli heel gezond en de volgende dag helemaal niet. Weet je, dan weet ik het niet meer.
Daar moet ik op afgaan. Ja,
Dus hoe en wat is voor jou samenwerken? Wat is voor mij samenwerken? We leggen niet helemaal uit wat precies de stappen zijn die we verwachten.
En daar begint het dus mee.
Nou, dat is in ieder geval één van de belangrijke onderdelen.
Ja, ja,
ja.
Want hoe doe jij een gemiddelde opdracht?
Gemiddelde opdracht, heb jij die wel eens?
Nooit, nooit. Nee, maar dat is eigenlijk ook meteen het antwoord. Hè?
Ja.
Dat je kan van links binnenkomen, maar ook van rechts. En van, nou ja,
door. En hele soorten verschillende veranderingen. Dat vind ik ook altijd. Dat wordt allemaal, we zeggen altijd, communicatie is een containerbegrip. Want de een denkt daar bij aan lijnen voor de telefoon. En de ander aan marketing. En de derde aan, zoals wij denken, aan verandercommunicatie. Ja. Zijn drie hele verschillende disciplines.
Ja.
Maar dat geldt ook voor verandering. Ik heb hiervoor, zat ik ergens en dan ging het echt over een toekomstgericht ontwikkelprogramma van hoe krijgen we organisaties, de mensen in de organisatie mee om op een andere manier te gaan werken. Hè? Heel erg positief, ontwikkeling, toekomstgericht. Nu zit ik ergens waar het bij gaat om een reorganisatie waar mensen uitgaat. Het heet allebei verandercommunicatie, maar het is totaal anders. Het vraagt iets totaal anders.
Maar kunnen we, en jij ook, dan van alles weten? Want eigenlijk vraagt het best heel veel om verandercommunicatie goed te kunnen doen. Want je zit in een andere branche of in een andere organisatie met andere mensen die andere dingen vinden. Met een andere soort verandering. Het arsenaal is heel breed wat je tegenkomt. Hoe krijg je dat nou een beetje, hoe krijg je daar grip op?
Ja, ik weet niet, hoe krijg je daar grip op? Ja, ik denk door heel goed na te denken, wat soort verandering is het en wat vraagt dat van communicatie?
Mm-hmm.
Ik denk wel, wat jij net eerder zei, van hoe kan je dat allemaal? Ja, ik denk ook dat het ene beter bij de een past en de ander beter bij de ander.
Ja, ja.
Dus ik zou ook vooral kijken van, nou, wat past bij mij? Wat vind ik leuk om te doen? En ik ben dan zo'n allesvreter en zo'n zzp'er die van het een in het ander gaat. En dan het ook heel erg leuk vindt om weer te na te denken, hoe moest dit ook alweer? Maar ja, dat ben ik dan.
Moeilijk.
Ja, moeilijk, ja. Maar dat zal niet voor iedereen zo gelden, denk ik. Dus ik zou vooral daar heel erg bewust van zijn. Wat voor een verandering is het? Wat vraagt het van mij? En wat vind ik leuk? Ik ben bijvoorbeeld dus niet zo heel erg goed in die ronkende PR-achtige communicatie.
Okay.
Maar het eenvoudig uitleggen van en duidelijke stappen, heldere proces meenemen van mensen en het dichter bij de doelgroep, dat vind ik dan weer leuker.
Ja.
Ik heb ergens ook mijn rollen van de communicatieadviseur benoemd.
Moest ik net aan denken, die schaap met
15 poten. Ja.
Ja, precies. Ja.
En iemand zei later tegen mij van, ja, waarom moet dat? Wat is dat van onzin, al die rollen? Maar ik zelf vind bijvoorbeeld de rol vertegenwoordiger van de betrokkenen. Daar ben ik me dan heel erg bewust van als ik dat weer even tegen mezelf zeg. Van ja, En dan zit je in zo'n reorganisatie en daar gebeurt precies wat ik ook beschrijf. Dat de nieuwe management wil vooral vooruitkijken en kijken waar we heen gaan. En waarom. Ja, we moeten niet zomaar dit doen, we moeten uitleggen waarom. Want we gaan naar die mooie toekomst.
Lonkend perspectief.
Lonkend perspectief. En ik denk aan die mensen die zo meteen horen dat hun baan vervalt. Dus ik voel me dan vertegenwoordiger van die mensen die echt denken, ja, je zal me wat met je verhaal. Ik wil gewoon weten wat het voor mij betekent. Ja, ja. Dus zo'n rol, ja, welke rol past bij jou?
Ja. Dus daar moet je ook heel bewust eigenlijk mee omgaan op het moment dat jij in een opdracht stapt. Ook al ben je ergens wel onderdeel van, hè, want daar hadden we het net ook al over, dat dat wel een verschil is om consultant te zijn of onderdeel van een organisatie. Of maakt dat niet uit als communicatieprofessional?
Ik denk dat het in veel gevallen iets makkelijker is om als externe binnen te komen. Ja. Omdat je dan al binnengehaald wordt als expert. Omdat er al besloten is dat er een probleem is. En dat er geld aan uitgegeven moet worden.
Ja, 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 ja.
En je bent natuurlijk heel vaak als interne degene die aan die klok probeert te luiden. Van jongens, we moeten hier wat mee. En dan is het moeilijker om daar handen voor op elkaar te krijgen. En bijvoorbeeld een collega van mij die zegt ook van ja, als externe, dan zeg je bijvoorbeeld in je offerte, zeg je van ja, we moeten even met een paar mensen bij elkaar gaan zitten hierover praten. Dat accepteert die opdrachtgever gelijk. Terwijl als jij als interne dat zegt, nou, dat is vaak veel moeilijker. Dan zeggen ze nee, jij moet gewoon een plan maken. Ja, dus je hebt wat meer ruimte en wat meer credits vaak als je begint.
Ja. En wat doe jij als je binnenkomt ergens en het vraagstuk gaat vooral over organisatieproblemen? Wat dan?
Mooie vraag, ja. Nou, ik heb ook zo'n voorbeeld van een opdrachtgever die zegt, ja, we hebben een transitie. Mm-hmm. En dan denk je, oh, nou, interessant. En dan heb ik echt ellenlange gesprekken gehad over wat is dan die transitie? En waarom en waartoe en hoe? En als je het dan helemaal afpelt, dan komt het er eigenlijk op neer dat ze besloten hebben om met minder directeuren te werken en op een andere manier samen te werken met die directie. En zeg ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar waarom heb je dan de hele organisatie verteld dat je organisatie in transitie gaat? Want iedereen denkt dan, organisatie gaat op een kop. Ja, misschien gaan er banen weg, wordt er bezuinigd. Mensen hebben daar meteen een hele invulling bij. Dus mijn advies was, hou het klein en hou het bij elkaar. Daar kon ik, zeg maar, ja, het was al te laat, want ze hadden het al gezegd. Maar het was wel een ontzettende eye-opener. Dus ik hoop dat ze een volgende keer daar beter over nadenken. Dus ik probeer wel in mijn analyse te kijken van waar gaat het nou eigenlijk precies om? En als het meer een organisatieprobleem is, dan probeer ik dat wel te benoemen, ja. En dan ga ik gewoon vooral kijken van, nou, en hoe kan ik vanuit communicatie jou daarbij helpen? Hoe kan ik communicatie inzetten zodanig dat het jouw doel helpt bereiken? En vooral ook, want dat is vaker het geval, hoe kan slechte communicatie dat boel verstieren? Hè? Dus door niks te vertellen of veel te veel te vertellen, zoals in dit geval van die transitie, dan ga je veel te veel bombarie maken. Dus dan voorkom je eigenlijk dat het succesvol is. Dus ja, zo kijk ik daar altijd naar. En ik vind wel, je laveert, vind ik, tussen heel duidelijk de verantwoordelijkheden daar leggen waar ze horen. Dus het is ook zo'n een van mijn Delfts blauwe tegeltjes in mijn boek van maak van jouw organisatieprobleem of managementprobleem niet mijn communicatieprobleem. Mm-hmm. Dus dat probeer ik ook echt wel daar te laten. Tegelijkertijd is, en dat is met name als je intern bent, denk ik, moeilijker. Want dan word je toch daarop afgerekend. En jij bent aan het einde van het proces vaak degene die je dan moet maken. Of in een video, film, het verhaal. En als het niet duidelijk is, dan heb jij daar een probleem.
Ja, exact. Ja.
Maar ik vind toch dat we daar nog wat steviger onze rol kunnen benoemen. Dat we zeggen, joh, luister, dit is jouw vraagstuk. En ik kan daarbij helpen en daarbij niet.
Mm-hmm. En wat voor model zou je er dan ingooien op dit moment, wat jij nu omschrijft, om dat vraagstuk helder te krijgen en om ook een schifting te kunnen maken in, oké, dit is organisatie en dit is communicatie?
Een model. Ja, wat ik natuurlijk wel. Ja, dat zijn meer de basisvragen. Ja, dat is een model van Annemarie Mars. Hè, van, wat is de reden om in beweging te komen? De duwende kracht. Wat is de ambitie? De trekkende kracht. En hoe zit het proces er tussenin uit? De drijvende kracht. Maar ja, dat kan je ook gewoon de drie vragen van waarom, waartoe en hoe.
Mm-hmm.
Ja, die gebruik ik altijd wel. En dat al scherp krijgen is al een hele klus vaak, ja, ja. Want dat is vaak niet helemaal zo helder. En zeker niet als je het gaat omschrijven. En zeker niet als je het dan aan verschillende mensen uitlegt, want die hebben daar allemaal een ander verhaal. Dus dat is ook nog een dingetje. Dat is trouwens ook nog wel een tip. Je moet het altijd weer terugleggen in de groep waar ze dan samen zijn. Want anders dan word jij van het kastje naar de muur gestuurd. Dan zegt de een, nee, het is dit verhaal. Dan zegt de ander, ja, het is dat verhaal. Ja, dan zit jij met de gebakken peren. Ja. Dus je moet ze samen in de kamer hebben.
En het moet ook niet jouw verhaal zijn.
Nee, precies. Het moet het verhaal van de organisatie zijn. Mm. Dus die gebruik ik wel. En voor de rest, om die schifting te maken. Ja, dat is toch... soms met elkaar, in ieder geval een mindmap of een... Ik ga altijd op een flip-over schetsen van wat is er nou eigenlijk aan de hand? En wat willen we nou eigenlijk bereiken? Wat is nou de veranderopgave en wat is daar dan de rol van communicatie bij? Mm-hmm. En wat kan ik dan wel en wat kan ik niet? Wat verwachten ze van mij? Ja, ik kan daar niet echt een model op. Dat is gewoon wat ik wel probeer uit te leggen in mijn boek van hoe pak je zo'n analyse nou aan? Een heleboel vragen stellen eigenlijk, komt het op neer.
Vooral, ja.
Ja, en die proberen niet zozeer meteen in een lineaire tekst te krijgen, want daar ga je jezelf mee vastlopen. Zelfs in een PowerPoint, denk ik dan. Dus vandaar die mindmap, wat ik denk van ja, dan kan ik het ergens plaatsen, maar ik weet nog niet waar het hoort.
Of hoe groot het is of
prioriteit of ik er wat mee moet of zo, precies, maar dan staat het er wel ergens. Ja, en dan weer even achterover stappen en met je door je oogharen kijken en denk ja.
Dan zie je wel wat rode draden of wat dingen
en dan denk ik van nou, dat moet ik oplossen voordat ik verder kan.
Ja. En hoe vaak komt het voor dat die vraag niet de vraag is?
Jeetje, ik heb het niet bijgehouden, maar de vraag...
Op je gevoel?
Ja, nou, ik denk eigenlijk bijna altijd, zou ik zeggen. Ja? Want het is natuurlijk maar zelden dat een opdrachtgever precies snapt welke bijdrage communicatie kan leveren.
Ja, dus dat is ook waar.
Zij vragen inderdaad om een artikel op intranet.
Ja.
Of veel posters, veel bewustzijn. Dan denk ik, ja... Het moet vergroot worden. Ja, een voorbeeld wat ik ook aan de hand had was over sociale veiligheid. Ja dan krijg je echt het bewustzijn moet vergroot. En we moeten elke maand op intranet een artikel. En we moeten, weet ik wat ze allemaal niet... Ja, het moet in de teams, dat wordt dan wel ook bedacht.
Ja.
Maar de communicatierol is vooral het bewustzijn creëren. Mm-hmm. En toen heb ik eigenlijk een soort... Met een collega hebben we een soort journey gemaakt van... Oké, maar stel nou... Dat ik dat meld, dat ik iets meld. Wat gebeurt er dan eigenlijk?
Hoe ziet dat eruit?
Ja, krijg ik dan een brief met uw mededeling is ontvangen, terwijl er iets heel heftigs is gebeurd? Of word ik persoonlijk gebeld? Hoe word ik ondersteund? Hoe word ik ondersteund als ik beschuldigd word? En ook als het niet terecht is. Die hele communicatie bepaalt volgens mij hoe veilig mensen zich voelen. En niet dat ik 25 keer hoor dat er een loket is. Mm. En dat de organisatie het zo belangrijk vindt. Dat is ook belangrijk, maar het gaat veel meer over de communicatie in... Het proces, daar praten mensen met elkaar over.
Ja.
En dus dat probeer ik dan duidelijk te maken. Wat was ook weer je vraag? is de vraag de vraag?
Is de vraag de vraag, ja.
Nou, dan is dus de vraag heel duidelijk. En dat is ook de vraag. En dan kun ik zeggen, ja, dat kan ik doen voor je.
Ja.
Maar ik geloof niet dat we het daarmee gaan redden.
Nee.
Dus ik denk dat er veel meer nodig is. Zo.
Ja. Dus het is vooral praten, vraag stellen.
Vraag stellen en meedenken over van hoe kan communicatie nou echt helpen, echt een bijdrage leveren, echt waarde toevoegen.
Ja. Heb jij een tip voor de gemiddelde, ga ik weer met mijn gemiddelde, voor een communicatieprofessional wat we morgen anders zouden kunnen doen op dit specifieke verandercommunicatievlak?
Oh, daar had ik natuurlijk van tevoren over na moeten denken. De tip, de gouden tip.
De gouden tip.
Ja, voor mij zit die toch inderdaad, wat je net al zei, in vragen stellen.
Okay.
En niet meteen antwoorden geven. Eerst nadenken, eerst rustig opkouwen. Nog een vraag aan jezelf, een vraag aan de doelgroep, een vraag aan de opdrachtgever, een vraag aan een collega. Hoe kijk jij hiernaar? Dat verrijkt sowieso jouw blik op het vraagstuk.
Ja, en ook de tijd daarvoor durven nemen.
Ja.
Proef ik een beetje tussendoor.
Ja. Maar die is er altijd wel. Je kan het altijd quick and dirty doen, denk ik.
Ja?
Ja, vind ik wel.
Dat hoeft niet heel uitgebreid. Dat is een beetje...
Ja, en je hoeft... Je kan... zeg maar inderdaad dat voorbeeld weer van die HR-directeur... die wil gewoon een plan hebben. En dan zeg ik gewoon, oké, prima. En dan kan ik later denken, En dan zeg ik van, ik wil nog even een half uurtje met jou sparren. Dan kan dat. Of met een paar mensen. En dan probeer ik daar toch dus een tussenfase in te bouwen. Dat ik niet al helemaal een kant-en-klaar plan heb, maar dat ik dus die mogelijkheid heb om wat dingen te toetsen.
Ja, ja. Ja, dat is wel belangrijk. Dat hoor ik jou tenminste wel een paar keer zeggen, dat je in ieder geval toetst. En ook gewoon, dat is ook een soort agile werken, hè? Dat loopje. Dat is echt wel een hele belangrijke.
Ja, toetsen. Kunnen we ook veel meer moeten we dat doen. Die boodschap, de aanpak. Je kan op allerlei dingen kan je toetsen.
In plaats van dat je het allemaal zelf bedenkt. En die neiging is gewoon, en dat snap ik ook.
En die is bijvoorbeeld in een situatie zoals ik nu zit met een reorganisatie heel ingewikkeld. Is allemaal nog geheim.
Nou, dan krijg je ook nog weer met juridische dingen te maken. Ja. Waarbij je niet dingen mag toetsen of nog niet kan vertellen. Dat is weer een hele specifieke opdracht.
Ja, nou, en dan zijn er ook toch wel weer mogelijkheden. Want dan kan je wel met de OR bijvoorbeeld iets. En daar zitten dan ook mensen in die mee kunnen lezen, mee kunnen denken.
Ja, precies. Dus je gewoon op zoek naar loopholes.
Ja, precies. Ja, mogelijkheden. En dat is weer die situatie wat ik zei van die trein. Je zit erop en je moet kijken, oké, wat is hier aan de hand? En wie kan ik nu gebruiken? Ja. En waar kan ik ruimte vinden?
En hoe zet ik dat in? Ja, precies. Hey, wat raad je naast je eigen boek uiteraard aan om te lezen of te kijken of te luisteren op dit vlak?
Ook een goede vraag. Wat raad ik aan? Ja, ik zou sowieso aanraden om Socrates op sneakers lezen over vragen stellen.
Ja.
Vind ik zelf een mooie. Ik vind dat we nog meer moeten weten over methodieken als appreciative inquiry, design thinking, agile werken. Ja, je daar dus jezelf ontwikkelen in werkvormen, in methodieken, wat je ook kunt inzetten. En daar, dat is ook zo'n verschil, hè, tussen mijn boek in 2011 en nu.
Ja.
Daar komt natuurlijk een brei aan inzichten, modellen, boeken, onderzoeken, elke dag vrij op LinkedIn.
Ja.
En dus dat is ook waarom een boek eigenlijk best wel een eng ding is nu. Want ja, dat is gelijk bevroren. Ja. Dat ding was weg en ik dacht, oh, ik heb dit er helemaal niet in gezet, weet je wel. Of dit is ook interessant. Dus ik kijk toch wel vaak op LinkedIn. En daar volg ik gewoon bepaalde mensen en die dingen weer van andere mensen liken. Ja, en als ik me dat triggert, dan ga ik dat wel lezen. Dus daar haal ik denk ik de meest recente en de meest diverse kennis vandaan.
Ja, en dat is ook iets wat wij natuurlijk ook gewoon kunnen doen.
Ja, kan iedereen doen.
En zijn er bepaalde mensen die je volgt waarvan je denkt, dat is wel echt wijs. Dat vind ik wel heel fijn om die...
Danielle Brown vind ik wel een mooie. En Jitske Kramer. Dat zijn natuurlijk wel wat meer die antropologische kant. Ik heb ook een paar oud-collega's. Ik heb 2 jaar bij de Belastingdienst gezeten. En daar is Harry van Rooij, die is net gepromoveerd op luisteren naar Ruis. Prachtig. En die heeft daar in de slipstream van zijn promotie komen er allerlei dingen op LinkedIn. En weer interessante links. Dus los van wat hij aan interessante dingen zegt, heeft hij ook weer, krijgt een slipstream mee. Maar daar zitten wel meer mensen, gewoon goede organisatieadviseurs, die dingen liken waarvan ik denk, oh ja, interessant.
Ja, lezen, meepikken.
Ja.
Heb je nou nooit de neiging om die veranderkant, veranderkunde kant op te gaan?
Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Ja, want ik heb ook wel eens discussie met een collega gehad. Die zei van, nou, ik noem mijzelf nu veranderkundige, want dan heb ik gewoon meer aanzien dan als communicatieadviseur. Ja, daar hadden we echt een felle discussie over. Ja, ze zegt, maar ik kom beter in positie. En dat kan ik me wel voorstellen.
Wat vind je daarvan?
Nou, ik wil dat niet. Ik ben er echt op tegen. Want ik vind het een verloochening van ons vak. Dat ten eerste. En ik merk toch dat ik ook niet 100% een organisatiekundige ben. Ik merk als ik met hen samenwerk dat ik op een andere manier kijk. Ik kijk met die communicatiebril. En soms kun je heel erg dicht tegen elkaar aan liggen. Kan je heel erg denken van, we zitten er helemaal op één lijn. Maar toch kom je van de andere kant binnen.
Ja.
En heb je net even een ander referentiekader, andere instrumenten. En ik vind dat juist waarde toevoegen. Dus ik wil dat niet daarvoor onderdoen. Ik wil dat juist zeggen.
Maar zou het niet een onderdeel moeten zijn van veranderkunde?
Communicatie?
Ja.
Ja, het is een onderdeel.
Ja. Ja, dat zeg ik nou wel, maar ik weet eigenlijk helemaal niet. Wat studeer je als je... veranderkunde studeren?
Organisatiewetenschappen.
Oh, natuurlijk.
Staat dat?
Ja.
En er zijn natuurlijk allerlei van die opleidingen van CEO en zo, vooral in management. Dus ik denk meer dat mensen ook dat soort opleidingen vaak doen. Die na bedrijfskunde of iets in die kant.
Maar ik vraag me altijd af, is daar een component communicatie in of niet? Want, dat is wel...
Dat is een
gat,
vraag.
Zeg maar.
Dat weet ik eigenlijk niet.
Nee.
Nee, ik weet dus wel wat. Nou, ik vertelde dat ik een paar weken geleden ook werd uitgenodigd om voor een organisatieadviesbureau te komen praten. Ja. En zij zeggen heel erg, wat zij vaak zeggen, dat is ook weer interessant. Zij zijn dan ook interim, worden ze voor een veranderopdracht binnengehaald. En zegt ze, ja, en dan vinden wij communicatie heel erg belangrijk. Ja. En dat zeggen we dan tegen de opdrachtgever. En dan zegt ze, ja, maar onze afdeling heeft geen tijd. En er is geen geld om iemand extern in te huren. Dus dan zitten ze inderdaad mee dat ze zeggen van ja, dan hebben we die expertise niet in ons team. En dat is echt wel een probleem. Want zij zien wel het belang, maar zij hebben het zelf niet in huis.
Nee, nee. Nou, dat is dan best wel iets naar elkaar toe te groeien daarin, ja. Heb ik het idee.
Ja.
Wanneer is jouw missie geslaagd? Want dit is echt wel, hier ben je al echt een tijd mee bezig. Dit is echt wel jouw expertise.
Mm-hmm.
Wat zou je nou het liefste willen zien overal?
Op het gebied van verandercommunicatie? Ja. Oh, ik zou heel erg graag willen dat de opdrachtgevers daar, waar wij mee bezig zijn. En jij vertelde het ook aan doen, dat je eigenlijk mensen iets leert over wat communicatie wel niet is en hoe het kan bijdragen. Dat we dat verder krijgen. Dat we dat, die missie, die zie ik vooral. Die communicatieadviseurs weten het wel, maar die lopen tegen allerlei interne blokkades en dingen op. En ik denk van ja, daar zouden we kunnen helpen.
Mm-hmm.
Ik heb bijvoorbeeld bij een organisatie was ook de vraag van ja, breng de interne communicatie op een hoger niveau. En dat was, ik zei echt van, nou, we beginnen echt bij nul. De interne communicatie was het intranet, punt. Dus ja, daar heb ik echt wel een onderzoek gedaan. En hebben we heel erg gezegd van, oké, maar als je nou zo naar kijkt, veel meer als een interactie. En dan van het begin af aan. En als een middel om het doel te bereiken. En heb ik wel het gevoel dat ik heel veel mensen iets heb verteld over. En, ja. Omdat je dan een onderzoek mag doen en daarna komen resultaten uit. En dat kan je heel scherp neerzetten. We gaan van interne communicatie sluitstuk en zenden naar communicatie startpunt en als interactie. Alleen al die twee dingen.
Ja, ja, ja.
En daar heel veel voorbeelden bij. Nou, dan zag je echt ook mensen denken, oh ja, oh ja. Gewoon vooral veel gebruik maken van voorbeelden van waar het mis is gegaan in de organisatie. Want die weten ze wel en die voelen ze ook. Nou, ik had echt het gevoel dat ik daar, en ik weet niet of dat blijft, en ik ben er nu weer weg natuurlijk, maar wel het gevoel dat ik daar iets bereikte. Ja. En dat zou ik veel meer nog willen bereiken. Ja.
En is er een opdracht waarop je terugkijkt waar je denkt, oh wauw, dat is toch wel echt mijn pronkstuk?
Ja, dat is wel vaker. Hè? Dat vragen mensen dan van welke veranderingen ben je, was heel goed geslaagd of zo. Nou, het slaagt natuurlijk nooit.
Oh, dit is heel naar. Maar ja, vind je
nou,
dat?
Ik vind dat delen slagen, maar je
de hele, alles, ja. Nee,
ja, het is nooit 100% perfect. Hmm. En,
het is ook nooit af.
Nee, het is ook nooit af, precies. Wanneer is nou iets afgerond? Ik las toevallig laatst ook weer een heel artikel over, vond ik enorm interessant, over corona. Dat iedereen weet nog wanneer het begon en niemand weet meer wanneer het afliep.
Het af was. Ja.
Dus dat is ook nog niet af, want we hebben nog mensen met long covid en we hebben nog gevolgen daarvan. Dus het is niet klaar. Dus dat is een reden inderdaad, het is nooit af. Je moet dus, wat we net al zeiden, op die trein springen. Ja, daardoor ben je nooit aan het begin helemaal betrokken geweest. Of als je het wel was, dan kwam er tussentijds een tegenligger en liep het opeens toch weer anders. Mm-hmm. Dus ja, je hebt te dealen. Het is een beetje modderig. Mm-hmm. Of zoals iemand het noemde, je loopt in water. Je gaat een beetje vooruit en langzaam erin. Dus daarom vind ik dat ook moeilijk om te zeggen. En voor de rest ben ik gewoon sowieso niet zo iemand die snel op de borst klopt of zo. Ik weet nog wel dat ik ooit een keer was ik gevraagd, ook voor een lezing, ging helemaal over verandercommunicatie en hadden ze verschillende sprekers, 100 mensen van een organisatie. En ik had iets voorbereid. Ik dacht, ik noem het de 10 toverwoorden van interne communicatie bij veranderingen. Van, oh, iedereen denkt, als we maar betrekken, dan komt het goed, weet je wel. En draagvlak, nou, noem ze allemaal maar op. En dus ik had dus een heel genuanceerd verhaal eigenlijk. Zo van, nou, het lijken toverwoorden, maar het is heel hard werken. En toen kwam er dus voor mij iemand van een commerciële grote organisatie. Die had het over de 5 B's. En als je de 5 B's deed, dan kwam alles goed, weet je. Dus het was heel gênant eigenlijk om daar hem op dat podium te gaan staan.
En wat heb je gedaan? Heb je het wel zo gepresenteerd?
Ja. Maar ik heb het wel even de intro genoemd van, goh, ik heb een hele andere visie erop. En het grappige was, daarna het publiek vroeg van, nou, hoe denkt hij nou over jouw verhaal en zo?
Oh, dat is interessant.
Ja, dus dat was wel een leuke match. Maar goed, dus dat maakt het ook moeilijk om te zeggen. Waar ik ben wel trots op, zoals ik net zei, van dat ik het gevoel heb dat ik doordring en dat mensen op een andere manier naar communicatie gaan kijken. Of waar ik ook trots op ben, grote cultuurverandering en die helemaal van bovenaf met allerlei, hoe noem je dat? Ja, de randvoorwaarden die niet ingevuld zijn, zeg maar, die je dan moet gaan aanpakken. En dat je dan toch een manier vindt om dat zinnig en doordacht in stappen op poten te zetten. Ja, ja. En dat betekent niet dat die cultuur veranderd is, maar dat betekent wel dat we er op een hele goede manier met elkaar mee bezig zijn. Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar dan worden dus al zaadjes geplant of er is al iets in beweging.
Ja, en dan heb je het gevoel dat je ook niet... Weet je, wat het ergste is bij zo'n cultuurverandering is natuurlijk de posters ophangen en dit wordt er van jou verwacht en bla 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 en leuke plaatjes en leuke...
Gebeurt dat nog?
Ja.
Oh.
In dit geval was dat gebeurd, een half jaar voordat wij begonnen.
Ah, oké. Okay.
En dat hadden ze alleen maar kwaad bloed gezet. En nu hadden we dus veel meer een aanpak die veel dichter bij de medewerkers, dichter bij de verschillende directies, dichter bij wat er nodig was. Faciliterend. Wat speelt er bij jou en wat zou jou kunnen helpen in jouw vraagstuk? Dus dan betekent niet... Door allebei verandert die cultuur niet, hoor. Er zijn een heleboel andere dingen voor nodig. Maar ik ben wel trots op dat we het op een manier aanpakken die veel meer aansluit bij de werkelijkheid en bij de mensen.
Ja, waarbij je ook ziet dat de mensen het fijner vinden.
Ja, zeker. Ja. Ja. En die gaan er dan ook enthousiast mee aan de slag. Terwijl daarvoor je eigenlijk meer onrust en ontevredenheid en wantrouwen creëert. Ja, dus vaak is het ook nog eens een keer zo niet zozeer... dat je het doet slagen, maar je voorkomt de weerstand, de onrust en de misverstanden door op een andere manier te doen. Maar het blijft natuurlijk, als je cultuur weer gaat veranderen met elkaar in een hele grote organisatie, is het mega ingewikkeld. Ja. Dus wanneer is dat überhaupt bij welke organisatie geslagen?
Precies. En hoe kijk je daar tegenaan? Want cultuurverandering, het is niet voor niets zo'n cultuur, denk ik dan.
Nee,
en
precies. Het zit in je DNA.
Ja. Ja. Hoe krijg je dat er dan uit?
Ja. En wil je dat er dan uit? Want wat verlies je daar dan mee? Hè? Dat vond ik ook altijd zo'n mooi voorbeeld. Ooit een keer een opdracht gedaan bij de luchtverkeersleiding. Waar die mensen zitten die achter die schermetjes kijken. Ja. En die moeten dan alle minuut kiezen. Jij moet omhoog en jij moet omlaag. Want anders botsen die vliegtuigen. En die begrepen helemaal niks van het management die 6 maanden over een besluit deden. Want er zit een hele andere DNA in. Weet je? Dus daar was heel veel wantrouwen eigenlijk onderling. En ik denk, dat wil je er ook niet uithalen bij die mensen. Dat ze gewoon heel snel beslissen en dat ze dat graag willen. Dus dat is altijd maar zeer de vraag wat je eigenlijk wil veranderen.
En of het moet. Met alle veranderingen.
Wat ik altijd onthouden heb, is een fantastische lezing ooit van Ben Verwaaien, die van KPN kwam en naar British Telecom ging. Ja. En daar hadden ze gezegd van, we willen een andere cultuur. En hij kwam daar binnen en er was zo'n hele grote toren. En helemaal bovenin op de 16e verdieping was een sterrenrestaurant, hoogpolig tapijt, een hotelkamer, alles voor de directie. Die heeft hij meteen eruit laten slopen. En hij is in de kantine gaan zitten tussen de medewerkers. Nou, zo doe je een cultuurverandering volgens mij. Het is wat je doet en niet wat je zegt.
Niet wat je zegt, nee. Het is net als opvoeden eigenlijk.
Ja, en inderdaad. En het is voorleven. Ze zeggen ook altijd mooie van, het enige wat top-down werkt is voorbeeldgedrag. Dat is met ouders ook. Leef ze voor hoe je weer, in plaats van dat je het hele tijd uitlegt. Ja. Denk ze ook, dag.
En doe je. Ja. Hey, wat is het beste advies wat jij ooit hebt gekregen? Op elk vlak.
Op elk vlak, wow.
Waar je nog regelmatig aan denkt.
Ik weet niet of het nou echt een advies is of een methode of zo. Ik heb heel erg geleerd bij het adviesbureau ook waar ik werkte, om die vraag van die opdrachtgever heel letterlijk op te schrijven en daarna een reflectie erop te maken. Dus oké, jouw vraag is dus een stukje communicatie. Ja. Mijn idee is, dit en dat is allemaal nodig. Dus daarmee tegemoetkomen aan... En helder maken dat je diegene echt degelijk gehoord hebt, maar daar wel je eigen visie op aan toevoegen. En dat, want wat vaak gebeurt is dat we, als we alleen het tweede doen, dan voelt die eerste zich niet gehoord. En dan blijft hij maar zeggen, ik wil een stukje.
Ja.
Dus dat is denk ik een hele krachtige manier om met vragen om te gaan die niet de vraag zijn of niet de vraag moeten zijn. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Ja, en ik denk ook wel dat communicatie verbinden is. En dat je dat dus ook altijd maar steeds weer... Dat je geneigd bent om ook achter je computer, ik ook, even... Oh, ik weet wel hoe het zit, ik maak het mijn leven. Ja, precies. Ja. Hebben we het morgen klaar. Maar dat je toch dat verbinden steeds weer ook daar jezelf toe moet zetten. Van even checken, even toetsen, even vragen, even gewoon voorleggen. En daarom vind ik het eerlijk gezegd ook wel heel fijn dat we weer naar kantoor gaan, zeg maar. Dat ik dan ook, als ik dan op zo'n kamer zit, dan roep ik ook wel eens dingen naar mensen. Wat vinden jullie hiervan? Heb ik al even snel...
Wat meer gevoel bij.
Meer gevoel bij, ja.
Ja. als mensen met jou in contact willen komen, vind je dat goed?
En ja, tuurlijk.
Hoe kunnen ze dat het beste doen?
Ik heb gewoon een website. En daar staat telefoonnummer en e-mail alles op.
MonicaWigman.nl.
Ja,
gok
denk
ik.
Ja. Ja. Of moduscommunicatie.nl.
Oh, ja,
kan
modus
ook.
Was het. Ja,
ja, ja, dat ja. Is het. Nou, de bedoeling is, maar ja, dat is dan gelijk mijn zwakke plek. De digitale kant. De bedoeling is dat je via beide kanalen daar op de website komt. Via of mijn naam of je modus. Maar ik heb het eigenlijk laatst nog niet gecheckt.
Nee, nou. Dat kun je straks meteen even doen. Ja. Hey, dank je wel, Monica.
Graag gedaan.
Dat was hem alweer. Dank voor het luisteren. En denk je nou, ik wil ook in die podcast? Of ken je iemand met een goed verhaal? Laat het me weten via LinkedIn. Ik hoor je graag. Tot de volgende! Luister je graag naar deze podcast? Je kunt nu een fooi geven via fooiepot.com. Fooiepot met een D. Simpel en snel. Hoeft niet, mag wel.